zaak onredelijk kwijt te raken. En dan vraag je dus af, mag je die last op het volk leggen? Maar dat zijn allemaal dingen, ja, je weet het niet. Hè? Je neemt het maar aan. En als ik dan hoor wat er allemaal gepredikt wordt, in de naam van dit en de naam van dat, dan denk ik wel, mensen, waar zijn jullie eigenlijk mee bezig? Want, als ik helemaal eerlijk mag zijn, zolang de woorden God in de mond gelegd worden door mensen die bewust of onbewust een machtsdrang hebben, is er geen sprake meer van een ware erkenning van God. Dan is er eerder sprake van een voortdurende vervreemding van de goddelijke werkelijkheid. En dat lijkt me niet zo. Ach, er zullen heus mensen genoeg, ze komen bij ons ook, dan komen ze aan, ze verwachten dus het hemelrijk, of een of andere tijdelijke of permanente braadinstallatie. Daar moet je ze dan even van afbrengen. Maar het zijn hele goede mensen verder. En als je je dan afvraagt later, waarom hebben ze zo geloofd? Dan blijkt heel vaak dat ze eigenlijk bang waren voor hun eigen leven. Dat is heel gek. Ik ken heel veel mensen die bang zijn voor de dood. Het is normaal, hè? Een mens die leeft op aarde, is een beetje bang voor de dood. Niet dat het erg belangrijk is, hoe doodgaan is ook een vorm van leven, maar die angst die schijnt ingeboren te zijn. Maar dat je nou ook een hele hoop mensen hebt die bang zijn voor het leven, en die daardoor voor zich een hiernamaals opbouwen, dat zo aanvaardbaar is, dat het een zegen is als je erheen kunt ontvluchten. Kijk, dat komt mij vreemd over. Ik ben een simpel mens misschien geweest en waarschijnlijk nu nog een veel simpeler geest. Maar voor mij geldt nog steeds, ja, het koninkrijk is in uw lieden. Hè? Met andere woorden, alles wat God is, alles wat de waarde van God is, schuilt in mij. Nou, waarom heb ik dan iemand nodig om me te vertellen hoe ik dat moet bekijken? Als ik het in mezelf zoek, kan ik het in mezelf beleven. En dan heb je ook niemand nodig om je te vertellen hoe de dingen benaderd moeten worden, gezien moeten worden. Want als je diep in jezelf kijkt, weet je het. En als je niet diep in jezelf kijkt, dan ben je verstandiger, denk ik, als je je hersens gebruikt, dan wanneer je het geloof van anderen je leven laat leiden. Want zij lijden met EI en u lijdt met een lang eidroom. Je bent onvermijdelijk. Onze gast bekijkt dat natuurlijk weer een beetje anders. Ja, die gaat uit van de totaal kosmische kracht, de doorademing van alle ademen. Laat ik erover ophouden. Als ik erover praat, dan wordt het zo verward dat de eenvoud die hij erin bezit, teloor zou gaan. En dat zou jammer zijn. Want eigenlijk zijn de dingen betrekkelijk eenvoudig. Alleen, we willen de eenvoud niet zien. Want als iets eenvoudig is, dan heeft dat consequenties. Dan kun je niet zeggen, ik begrijp het niet, of je kunt het anders duiden. Dan is het zo, het is een innerlijke waarheid, punt. En als we het nu aan kunnen kleden, dan zien we steeds meer sluipweggetjes om er toch wat anders van te maken. De God van de meeste mensen is in feite een duivel voor alle anderen die hem echter goedgezind is. En als je het zo bekijkt, nee. Dan heb ik liever geen God. Ook de persoonlijke godheden hangen me vaak de keel uit. Neem me niet kwalijk, hè. In de oude legende is er een oergod die hoort dat zijn kinderen misschien naar de troon zullen streven. En die ze dan opeet. U kent de man misschien. Hij heeft een meternaam genoemd. Namelijk Kronos. En deze Kronos, overigens zonder chronometer, verslindt zijn eigen kinderen, totdat moeder er zo neider over wordt, dat ze er een achterover drukt. Ja. En vanaf dat ogenblik zijn het persoonlijke goden. Maar, als we die legende nou eens een keer omzetten. Er is één God. Alles doordringend, overal aanwezig. Dat ben ik dan wel eens met onze gast dus. En dan komen er mensen die zeggen, ja, maar alles wat tot die grond behoort, keert tot die grond terug. En dat is toch eigenlijk niet helemaal. We moeten het een beetje anders hebben. We moeten een God hebben die een beetje meer op ons lijkt. En ze drukken dus een deel van de goddelijke kracht achterover. Geven een gedaante aan, plakken er een baard aan vast. Of zetten hem op een paar couturen of geven een paar vleugeltjes. En zie daar, er is in God geboren. En dan gaan we die God vereren, want een andere God is er niet. Oh. Is dat reëel? Kijk, als je bezig bent met de innerlijke weg, dan heb je ook nog een hele hoop mensen die zijn geneigd om het allemaal in te delen. Weet u al hoeveel sferen er zijn? Zijn er 7 of zijn er 9? Of zijn er 33? Iemand die het weet? Nou, ik ook niet. Zijn we wat dat betreft in ieder geval elkaars gelijken? Huh? Ja, en nadat u lijken geworden bent, zijn we helemaal elkaars gelijken. Maar, oh, dat is natuurlijk te somber, hè? Mag ik niet zeggen. Maar als je een beetje realistisch nadenkt, moet je toch zeggen, ja, als ik het niet weet, waarom zou ik me ermee bezighouden? Het enige deel in de kosmos dat ik redelijk kan benaderen, dat ik volledig kan aanvoelen, is wat er in mij leeft. Waarom zou ik me dan bezighouden met de speculaties van anderen over iets wat buiten me ligt en wat ik toch niet kan beleven? Als u zegt, ik heb de kracht. En voor mijn part doet u het, hoe heet het ook weer, He-Man, ja. Ja, ik zoek nou even in de herinnering van het medium. Die is verzot op alle krankzinnige tekenfilms, geloof ik. Maar, dan kun je zeggen, I have the power. Of I am the power. Ik heb de kracht, of ik ben de kracht. Nou, ik zou zeggen, dat is eigenlijk een slagzin. Die ligt dichter bij de werkelijkheid dan al het andere. Wachten tot er van buiten een kracht komt om je te helpen, schitterend. Maar de werkelijke kracht ligt in jezelf. En als die niet in jezelf is, dan kan er niets van al wat om je heen is antwoorden op wat er in je leeft. Jij moet het doen. Ik zeg niet dat je God bent, natuurlijk niet. Hè? Nee, dat zou ze zitten. Nou, dat is wel een eigenaardig wal waarin ik terecht ben gekomen dan. Hè? Maar, wij zijn deel van God. In ons leeft dat. Laten we met die kracht leven, met die kracht werken. En dan zullen we heus wel zo'n gelijk hebben om te duiden het op onze manier. Maar het gaat niet om of we gelijk hebben of niet gelijk, of het beleven. Geloof is in onszelf eigenlijk een gevoel, een omschrijving aanmeten waarvan we niet weten of die juist is. Maar ergens geloven we allemaal in. We kunnen eenvoudig niet zonder het aannemen van bepaalde dingen. Waarom dan niet die aanname in de eerste plaats gericht op datgene wat in onszelf leeft en woont en dat we eigenlijk niet kennen? Dat we daar dan in geloven. En als we daarin kunnen en durven geloven, dan zullen we misschien in de wereld buiten ons wat dingen zien veranderen. Maar zijn die veranderingen nu werkelijke zaken? Of is het iets wat zich aan ons anders voordoet? We weten het niet. Ons bestaan is een voortdurende onzekerheid. Al ons weten is een zo beperkte omschrijving in een zo omvattend geheel, dat het in feite vaak een vorm van zelfbedrog wordt. Maar wat we innerlijk voelen, dat is voor onszelf een onontkenbare waarheid. Dat we die waarheid leven en beleven. We hoeven niet te zeggen, wij gaan de wereld veranderen. Die wereld verandert misschien verandert ze niet. Maar wij moeten beantwoorden aan wat in ons leeft. En als je het dan hebt over godsdienst, dan is dat volgens mij de enige werkelijke dienst die je aan God kunt wijden. Ja, het... Natuurlijk, er zijn er weer mensen die zeggen ja, maar Jezus heeft toch ook gezegd van wijd mijn schapen. Ja goed, dat zal wel. Ik weet het niet. Maar als je schapen wijdt, dan heb je te maken met wollige, betrekkelijk stomme beesten, die alleen onderling een sociale orde hebben, waarin ze tamelijk vindingrijk zijn. Als u die omschrijving toepasselijk vindt voor de meerderheid van de mensheid, dan vraag ik me alleen af, waar haalt u dan het recht vandaan om uzelf als herder te beschouwen? Trouwens, ja, herders. Ik weet niet of der woord dan onmode is, maar vroeger liep een abt en vaak ook een kardinaal met een soort herderstaf rond. Meestal uitgevoerd in edel metaal natuurlijk, want je moet de waardigheid ervan af kunnen zien. En daar zou je dan kluiten mee moeten gooien naar de afdolenden van zijn kudde. Maar eigenlijk wist hij helemaal niet wat zijn kudde was en hij probeerde erbij te pikken wat er maar te krijgen was. In de tweede plaats, hij gooide geen kluit om ze op het goede pad te brengen, maar hij stuurde ze met een kluitje in het riet. Ik weet niet of er veel veranderd is in dat opzicht in deze tijd. De tijd waarin u leeft is een tijd waarin eigenlijk alle dingen samenvloeien. Het is een tijd dat de mens meer behoefte heeft aan God en gelijktijdig een periode waarin hij minder kan vertrouwen in het godsbeeld dat anderen hem voorspiegelen. En ja, onze gast zou dan iets zeggen over de onmiskenbare kracht die in ons leeft en de noodzaak om te beseffen hoezeer de waarheid die we daaraan ontlenen een zuiver persoonlijk is. Maar ik voor mij, ik zeg alleen maar, nou, als je nou tevreden en gelukkig kunt zijn met iets wat in je woont, waarom zou je dan wat anders willen hebben? Dit is misschien een beetje dwaas om te zeggen, maar ik heb het gevoel dat de mensen ook wat geloof betreft het idee hebben dat je te maken hebt met een groeiende economie. Het geloof moet steeds groter worden, steeds meer dingen in een juiste orde binnen dat geloof groeperen en dan gaat het goed. Maar hebt u wel eens opgelet hoeveel directeuren en wat dat betreft staatslieden en zo voor hun tijd verouderen, een deel van hun tijd doorbrengen met het slikken van de pillen die ze nodig hebben om de ergernissen te onderdrukken die hun eigen gevoelens van onvermogen voortdurend in hen oproepen? Vindt u dat geluk? Ik denk dat Adam en Eva in een paradijs leefden omdat alles dood eenvoudig was. Natuurlijk, het is een overlevering hoor, het is niet echt zo geweest. Wat dat betreft, Eva is waarschijnlijk ook nooit echt geweest. Symbolische naam, net als Adam. Maar hun leven was eenvoudig, wat deden ze? Ze leefden gewoon. Ze aten, ze sliepen, ze gingen door de wereld heen. En de dingen die ze tegenkwamen, benoemden ze. Echt menselijk. Je kunt gelukkig zijn door de dingen om je heen te zien, er een naam aan te geven voor jezelf en voor de rest gewoon de dag te genieten. En dan moet je niet meester zijn of belangrijk zijn, dan moet je niet rijk of arm zijn, maar gewoon maar tevreden zijn. Kijk, als je God in jezelf hebt, dan kun je daar die vrede in vinden. Maakt het dan verder nog wat uit wat anderen denken, wat anderen doen? Als je gelukkig bent, je hebt het gevoel dat je bij het geheel hoort, wie moet er dan nog verder aanmerkingen maken? Natuurlijk, we kennen allemaal het verhaal van de krekel en de mier. Daar hebben ze al over zitten mier in de tijd dat ik nog een jong kind was. En dat is al een hele tijd geleden. En dat was om duidelijk te maken, mieren werken. Mieren zorgen voeren. Zeker. Maar wie was het gelukkigst geweest? De mier die een heel leven lang bezig was om alles aan te slepen wat ze eigenlijk niet eens helemaal zelf kon verteren, voordat de tijd kwam voor haar om ook over te gaan. Of de krekel die zijn hele leven had gedanst en gespeeld en gezongen en vrolijk was geweest, en die dan nu misschien een beetje kou moest hebben en zijn beetje moest bedelen. Ja, dit is een kwestie van vooroordeel natuurlijk. Maar als u spreekt over geloof als een een innerlijke herkenning. Dan voel ik veel meer voor de krekel dan voor de mier. Ik hou toch niet van mieren. Nee, eerlijk waar. Want, wat deed die krekel? Eenvoudig wat hij doen moest op een dag. En wanneer hij daar tijd bij over had, was hij gelukkig. En zodra hij begon te denken aan later en voorzorg te treffen, was hij krekel af. Een mens is een uit God voortgekomen geest, tijdelijk belichaamd. Zolang als die mens leeft vanuit die God, en daaruit die vreugde en die vrijheid kent, doet wat hij voelt te moeten doen, en voor de rest gelukkig is, blijft hij deel van God. En op het ogenblik dat hij gaat nadenken over wat je menselijk gezien zou moeten doen, heeft hij voor God geen tijd meer. En dan zoekt hij iemand uit die als een vakman vertelt dat God hem zijn zonde zal vergeven en dat alles toch nog wel goed zal komen. Ja, en dat er natuurlijk een hel is voor iedereen aan wie de P heeft. Ja, en dan kan hij zelf de rest van de tijd besteden aan het zich bezighouden met de zorgen voor morgen, zodat zijn nalatenschap dan door misschien toch meer krekelachtige figuren vrolijk kan worden misbruikt. Ik heb niets tegen mensen die zeggen, ja, ik ben godsdienstig. En vergissen de mensen zich wel eens, ze denken, als je zo tekeer gaat, dan heb je wat tegen mensen die godsdienstig zijn. U mocht voor mij best naar de kerk gaan, waarom niet? En als u volgens bepaalde rituelen wilt handelen en leven, is dat uw zaak. De vraag is alleen, waarom doet u het? Doet u het omdat het een gewoonte is? Best. Doet u het omdat u geconditioneerd bent in die richting? Helemaal geen bezwaar. Doet u het omdat u innerlijk voelt dat dat het enig juist is? Uitstekend zelfs. Maar doet u het alleen maar omdat u er anders toch geen raad meer weet? Fout. Godsdienst is een uiterlijkheid die alleen zijn betekenis kan ontlenen aan een innerlijke waarde. En die innerlijke waarde kan door u zelf beleefd en erkend worden en door niemand anders. Ja, ik weet het niet. Ik zit daar zo'n beetje aan. Allerhande dingen uit de kraam eigenlijk. Maar ja, dat is dus eigenlijk ook de taak van een inleider. Hè? Een inleider is een kramer in geestelijke kleinigheden die dan als bijzondere aanbieding een gastspreker aanvaardbaar moet maken. Ik heb te maken met een gastspreker waarin kracht, geloof, God hoe je het noemen wilt, zo'n ontstellende uitstraling zijn geworden. Dat je eigenlijk niet eens meer kunt zeggen wat hij bedoelt. Je kunt alleen voelen dat hij wat jou betreft wel een beetje gelijk heeft. Want hij spreekt iets aan wat in jou ook leeft. Zo'n gastspreker is natuurlijk prettig. Is prima. Maar wat kan hij eigenlijk zeggen? Woorden schieten altijd tekort waar het gaat om de krachten die in de werkelijkheid alles bepalen. En zeker wanneer het gaat om de kracht die ook in uzelf woont. Dus, wat doe je dan? Ik denk, nou, ik ga over wat anders praten. Beetje inleidend moet blijven. Hè? Kijk, als wij in de inleiding u doen lijden onder ons betoogdrand, dan bent u zo verrukt dat er nou een ander komt, dat die gastspreker als vanzelf al warm welkom krijgt. Ik wil het nooit zo ver laten komen, omdat ik het gewoon niet prettig vind als u zegt, en godzijdank, die kletsmajor is eindelijk weg. Ik ben geen eens majoor hoor. Als ik het dus in militaire orde moet uitdrukken, dan zou ik mezelf hoogstens inschatten, nou zeg maar op de geestelijke corporaal eerste klas. Hè? En dan ben ik nog een klein beetje overdreven. Maar de waarheid bestaat in je. En als er iets van die waarheid buiten je kenbaar wordt en spreekt je aan, Dan word je niet bewust van de waarheid van een ander, maar van jezelf. Wanneer u aanspreekt op de uitstraling van een bepaalde gastspreker, heeft dat niets te maken met de hoogheid en de kracht van de gastspreker. Ook al zijn die misschien wel een wezen. Het heeft te maken met wat er in u leeft, wat uw werkelijkheid is. En als u in bepaalde woorden en uitdrukkingen iets herkent, denkt, ja, dat heb ik altijd al gedacht, maar ik wist niet hoe ik het zeggen moest. Dan heeft u niet herkend wat de spreker zegt. Maar dan heeft u eindelijk een omschrijving gevormd van iets wat in uzelf leeft. Alles wat in ons bestaat eigenlijk, is onze enige werkelijkheid. En de omschrijvingen daarvan worden door de wereld buiten ons wel geïnduceerd. Maar verder dan die inductie kom je niet. En wanneer we dan toch die innerlijke kracht willen wekken, of zelfs maar een deel ervan willen wekken en gebruiken, dan gaan we onszelf gewoon een klein beetje, mag ik het zeggen, bedonderen. Dan gaan we aan de maag doen. Abba, abacadabra, abacadabra, wom. Hier is de kracht. Ha. Wij gewoon omdat we niet in die kracht geloven. En dat doen we net of dat we iets hebben wat een sleutel is om die kracht als het ware te ontketenen. En om ons nu heel precies gebonden te voelen aan die sleutel, maken we er de juiste gebaren bij. We kiezen de juiste intonatie. En op die manier maken we het voor onszelf mogelijk iets te aanvaarden wat een heel normaal deel is van ons eigen wezen ten alle tijden. Dat is namelijk een van de kernwaarden van magie. Nou, dat is ook een extract van de werkelijkheid, zodanig verpakt dat het lijkt of het veel meer is dan het is. En zodanig uitvoerig behandeld dat we nog trots zijn op hetgeen wat we tevoorschijn brengen ook. Maar de werkelijkheid is en blijft, dacht ik, datgene waarvan we niet weten, waarin we hoogstens geloven. En dat is iets wat niemand ons kan omschrijven. Geen kerk, geen heilig boek, niets. Het kan ons misschien een kader geven, een soort omraming, waardoor het een beetje hanteerbaar wordt voor ons. Waar? Maar verder komt het niet. Ik denk dat degene die de godsdienst zien als de weg tot God, de lijst verwisselen met het schilderij. Het beeld van de werkelijkheid staat in je gestempeld. Datgene wat je bent, zult blijven, zult moeten zijn, dat is in jou neergeschreven. Dat is deel van iets wat in jou leeft en bestaat. Alle mogelijkheden die de wereld je biedt, moeten eerst in jezelf aanwezig zijn. Anders kunnen ze niet eens erkend of waargemaakt worden. En dan zeg ik, ja goed. Ik vind het allemaal best hoor dat mensen godsdienstig zijn. Ik heb het al gezegd. Alleen, waarom heb je het nodig? Als u iets wilt begrijpen van God, moet u naar binnen kijken. En niet een geleerde verhandeling van een theoloog naslaan en doorlezen en bestuderen. Want die man is alleen maar bij scheren over dingen waarvan hij zelf gelooft dat ze misschien waar zijn, zonder het ooit te kunnen bewijzen. Alleen stelt hij het wel zijn zekerheid. Wees gewoon jezelf. Ik ben wat dat betreft erg voor de vereenvoudiging van de dingen. En zoals jij jezelf bent, is iedereen zichzelf. En u kunt niet uitmaken wat goed of kwaad is voor een ander. Wat de waarde of onwaarde van een ander is. Je kunt alleen maar zeggen, zo beleef ik het. En daarom is voor mij de juiste weg zo of zo of zo. En verder komt u niet. U kunt niet zeggen, ja, nou is er pas weer zo'n, hoe heet het, zo'n soort superprediker, weet u wel. Ah, dat is dus een grossier in zielen. En die houdt daar een symposium over het evangelisme. Met andere woorden, hij leert anderen hoe je de mensen zo ver kunt vervreemden van hun eigen werkelijkheid, dat ze tijdelijk jouw werkelijkheid aanvaarden en misschien dan later bang zijn om daarvan af te wijken, omdat er ergens in hen toch de vraag misschien heeft die ander gelijk. Is dat reëel? Ik neem graag aan dat de man zelf denkt dat hij het juiste doet. Maar moet ik dan ook aannemen dat, omdat hij het gelooft, het voor mij ook juist is? En wanneer ik een ander zie die dingen doet die ik helemaal niet goed vind, moet ik dan aannemen dat het voor die ander ook niet goed is, omdat ik het niet goed vind? Ik geloof dat het probleem dat we op te lossen hebben, ja, wees niet bang hoor, het is bijna afgelopen. We krijgen een lekker pauze, kun je even tot rust komen na al dat gedaan. Hè? En met koffie of thee, of wat jullie dan consumeren, kun je dan voorbereiden op de komst van een spreker die dan geen thee of koffiepraatje houdt. Maar, ik wil het dan wel even dit zeggen. Wanneer je zo weet, dat de enige werkelijkheid in jezelf schuilt, ben je dan niet op grond van die innerlijke erkenning aansprakelijk voor het beleven van die werkelijkheid in de wereld buiten je? Dan moet je niet een ander gaan vertellen wat hij moet gaan doen, je moet het zelf doen. Dan moet je niet een ander vertellen wat de waarheid is, maar je moet ze zozeer beleven dat ze in jouzelf een kracht wordt die van je uitstraalt. En dan moet je vooral niet al die zielige dingen doen van, ja, maar dat mag niet en God vindt dat niet goed en dat is tegen de moraliteit en dat is weer wat anders. Dat blijft er vanaf. En dat is niet goed voor je en dat is niet goed voor je. Lieve mensen, uw hele wereld wordt verpest door mensen die anderen vertellen wat niet goed voor ze is en hen dan verbieden om het te doen. Waarbij bovendien komt dat naarmate het meer verboden is, meer aantrekkelijk wordt. Hoor. Ook nog. Als we terugkeren tot de eenvoud, dan kunnen we alleen maar de kracht leven die in onszelf is. We kunnen alleen de waarheid vanuit onszelf in die wereld laten gaan. Zonder ooit anderen te dwingen of ze ermee te willen confronteren zelfs. Het moet gewoon een deel zijn van onszelf. Want als onze innerlijke waarheid een deel is geworden van onszelf in alles wat we zijn, alles wat we doen, dan confronteren we de wereld ermee. Maar niet meer als met iets dat ik heb of dat ik bereikt heb, wat mij is opgedragen. Ik neem niet kwalijk, als ik het alleen maar zeg, schiet ik me al het verkeerde keer gehad. Maar dan moet je echt zeggen, ik ben mezelf, ik leef mezelf. De kracht die in mij is, maak ik waar. En de wereld kan ze aanvaarden, juist omdat ik ben en niet dwing. Omdat ik beleef, zonder een ander te zeggen hoe te beleven. Er bestaat geen gemeenschappelijke weg die voor ieder gaanbaar is, die gelijktijdig bepaald wordt door allerhand van doe wels en doe niets. Er is alleen een weg waarbij je alles vanuit jezelf beleeft, vanuit jezelf waarmaakt en daardoor in je wereld gestalte geeft. Dat is de enige godsdienst, als we ze zo willen noemen, waarin ik kan geloven. Het is de enige werkelijke kracht die steeds weer in de wereld de gang van de zaken voor de mensheid verandert. En is de enige oplossing van de problemen die de mensen voortdurend voor zich en anderen creëren. Daarom denk ik, zoals onze gastspreker dan toch weer vanuit die sfeer van het goddelijke en alles wil gaan praten, dat u ook heel goed moet beseffen, hij spreekt zijn waarheid. Hij geeft uitdrukking aan zijn wezen. Aan zijn innerlijke werkelijkheid. En als u er iets van herkent, zegt, hé, dat heb ik ook wel zo gedacht of gevoeld. Kijk dan verder naar binnen toe. Want in u ligt de waarheid. Het koninkrijk Gods is in uw lieden. En nergens anders. Zo, dat was het. Bedankt voor het geduld. De aandacht. Na ongeveer 15 tot 20 minuten zal de gastspreker wel zo langzamerhand op het vinkentouw zitten. Dus dan hopen we dat u weer verder zult gaan. Dan, wat mij betreft, hartelijke dank. En aan het einde dus van het verenigingsjaar, zoals het heet. Het beste voor de zomer. We hopen u weer te ontmoeten op bijeenkomsten. En als dat toevallig niet zou zijn, dan hopen we u toch te ontmoeten als een zo bewuste geest dat u de kracht die in u is onmiddellijk kan laten werken om anderen bewust te maken van het licht dat in hem woont. Goedenavond.